Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij een extra aflevering van De Zeven. Dit is Roan van Eyck.
Het was een hoogweek op de Belgische beurs. De laatste Belgische zwaargewichten hebben hun jaarresultaten gedropt. Bireus AB InBev, biotechbedrijf Argenix, Baggeraar DME, om er maar een paar te noemen. Een orgelpunt van een druk resultatenseizoen. Hoe hebben de Belgische beursgenoteerde bedrijven het afgelopen jaar gepresteerd? Welke conclusies kunnen we trekken? Waar liggen de kansen? En hoe doet ons land het tegenover de rest van de wereld?
De Zeven. Extra.
Dag Frank de Rijmaker.
Dag Roan.
Chef ondernemen bij de tijd. Je hebt een brede blik op al die bedrijven en hun jaarcijfers. En dag Evert Nerings.
Hey Roan.
Journalist beleggen. Jij volgt de beurskoersen op de voet en weet hoe en waarom de markten reageren op die jaarcijfers. We gaan vandaag de balans opmaken van het hele resultatenseizoen, zoals we dat dan noemen. Maar wat is dat eigenlijk?
Wel, het woord zegt het zelf, Roan. We zitten in de periode waarin de bedrijven hun kwartaal- en jaarcijfers publiceren. Mm-hmm. Ook de jaarcijfers nu, want het boekjaar 2023 is afgesloten. En nu komen bedrijven dus op het appel met cijfers over het laatste kwartaal van vorig jaar. En ook het hele jaar, waardoor beleggers eigenlijk voor het eerst een volledig beeld krijgen van hoe een bedrijf in 2023 heeft gepresteerd wat betreft de omzet en de winst.
En is het dan nu helemaal gedaan? Is het afgelopen voor dit jaar?
Wel, het resultatenseizoen loopt nog, tot half maart zou ik zeggen. In Europa moeten nog wel wat bedrijven op het appel komen. In de VS kunnen we zeggen dat al de meeste bedrijven gerapporteerd hebben. Maar de komende weken zullen er nog verschillende bedrijven cijfers publiceren.
Oké, het is dus nog niet helemaal gedaan, maar toch is er een goede reden waarom we deze podcast nu maken. We gaan het vandaag allemaal samenvatten, omdat het een cruciale week was. De laatste cruciale week, mag ik misschien toch wel zeggen, op zijn minst voor de Belgische beurs, Frank.
Het was vooral een heel drukke week, met een aantal Bel 20 bedrijven die naar buiten kwamen uit hun cijfers. Ik denk maar aan UCB, Ageas, Argenix, wat je eerder al noemde, Akkermans en Van Haren, AB InBev, om er maar een paar te noemen. En daarbuiten had je nog ook een reeks andere niet-Bel 20 bedrijven, zoals De Keuning, Recticel, Van de Velde. Dus er was heel veel nieuws te rapen en heel veel jaarcijfers.
Die zijn deze week allemaal gepasseerd. Toch een soort orgelpunt voor het Belgische resultatenseizoen. Genoeg dus om een bilan mee op te maken. We gaan straks ook hebben over de andere Europese markten en ook over Amerika en Azië. Maar ik wil dus beginnen met de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Hoe hebben die het gedaan? Evert en Frank, wat hebben jullie onthouden van die Bel 20 cijfer bonanza deze week? Wat springt eruit?
Ik denk dat we eerst en vooral moeten kijken naar AB InBev, toch het grootste Bel 20 bedrijf op de Brusselse beurs. Mm-hmm. Daar is het vooral te kijken wat heeft AB InBev gedaan in Amerika. De Verenigde Staten, Noord-Amerika eigenlijk, zijn de grootste biermarkt ter wereld. En daar hangt veel vanaf voor AB InBev. En we merken toch dat daar de problemen die er geweest zijn met Bud Light, de hele crisis daar rond het transgender promofilmpje, dat is heel slecht onthaald bij de conservatieve deel van de Amerikaanse bevolking, zeg maar het Trump-deel. Hmm. En dat heeft enorm effect gehad, waar wij heel wat conservatieven opriepen om Bud Light te mijden. En je ziet dat ook dat dus de verkoop van Bud Light enorm is teruggevallen in de Verenigde Staten. En daar zijn andere concurrenten, onder andere Constellation Brands, dat daarvan geprofiteerd hebben. Dat heeft nog altijd zijn sporen nagelaten. We zien dat de omzet fors gedaald is in de Verenigde Staten. En dat heeft natuurlijk zijn effect gehad ook op de rendabiliteit van het bedrijf. Waardoor bijvoorbeeld de schulden minder snel konden afgebouwd worden. Gelukkig is er voor AB InBev één troost, zijnde dat de andere markten, belangrijke biermarkten zoals Mexico, Brazilië en ook Argentinië, het wel goed gedaan hebben. Daar is er duidelijk wel groei. En dan maakt dat eigenlijk de schade die AB InBev zou oplopen door die crisis relatief goed kon gemaskeerd worden.
AB InBev is toch wel richtinggevend voor die Bel 20. Het is waarschijnlijk de enige echte grote multinational die op ons Brusselse koersenbord noteert. Dus daarom is het ook wel interessant om dan te kijken hoe reageert die beurskoers. En we zien vandaag dat die koers toch een klein beetje lager gaat, 1 à 2% lager. Een beetje in de lijn met de vorige kwartalen, denk ik, bij AB InBev. Niet echt spetterend, maar ook niet echt slecht. Natuurlijk, dat hele Bud Light debacle waar Frank het over had, zit al in de koers verwerkt, eigenlijk. Dus daar zijn beleggers wel overheen. Hè. We weten dat de markt vooruitkijkt. En beleggers twijfelen toch of AB InBev die klanten die afgehaakt zijn, of die nog gaan terugkeren. Donald Trump heeft een oproep gedaan om AB InBev een tweede kans te geven en opnieuw Bud Light te gaan drinken. Maar de markt betwijfelt of dat ook gaat lukken. Dus we zien wel dat de beurskoers voorlopig nog niet echt aantrekt.
Ik denk dat we ook moeten kijken naar Argenix, een bekende Gentse biotechbedrijf, dat met zijn middel Vivgard, zoals het commercieel heet, eigenlijk zeer goed scoort. Ze zitten al meer dan 1 miljard dollar aan omzet, waardoor ze de naam Blockbuster nu krijgen. Mm-hmm. En dat is toch wel heel belangrijk voor een Belgisch bedrijf. Het is ook een van de eerste keren dat een Belgisch bedrijf daarin slaagt. Wat nog veel belangrijker is dat je ziet dat zij meer dan 3 miljard dollar aan cash hebben. Ze verwachten voor volgend jaar bijvoorbeeld maar 500 miljoen dollar te moeten uitgeven aan onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Eigenlijk is dat heel simpel. Dat bedrijf zou makkelijk break-even kunnen draaien. Ze hebben nu nog wel netto verlies. Maar het management zegt heel duidelijk, we nemen onze tijd daarvoor. Maar het geeft wel aan, daar zit heel veel potentieel in. Vooral omdat die Vivgard ook in andere onderzoeksdomeinen zal worden toegepast om te kijken. Men is daar nu studies voor aan het doen om te zien, kan het nog in andere onderzoeksdomeinen worden toegepast, ja of nee. Ze hebben een aantal tegenvallers al gehad, maar de belangrijkste datum daarvoor is denk ik 21 juni. Dan zal er een resultaat bekendgemaakt worden dan over het feit of de middel Vivgard kan gebruikt worden tegen een zenuwziekte, een zeldzame zenuwziekte, CIDP genaamd. Dat wordt zeker ook cruciaal voor dit jaar voor Argenix.
Wat Frank zegt is interessant. 21 juni is een heel belangrijke datum voor Argenix. Maar de realiteit is dat dat nog een viertal maanden zal duren tegen dat nieuws gaat komen. En we zien dat beleggers eigenlijk een vrij lange periode vinden om te overbruggen zonder nieuws. We zien Argenix vandaag 3-4% verliezen, terwijl er in het jaarrapport eigenlijk geen verrassingen zaten. De cijfers lagen in lijn met de verwachting. Maar de markt heeft ook bepaalde koerstriggers nodig. En we zien nu dat er een periode komt van heel weinig nieuws bij Argenix. Ja. En waarschijnlijk is dat ook een reden dat het aandeel vandaag toch wel slabakt. Mm-hmm. Is het feit dat er weinig nieuws in de pijplijn zit de komende maanden. Maar vanaf de zomer komt dan die belangrijke beslissing van de Amerikaanse waakhond.
En je ziet toch dat de beurs nog altijd nood heeft aan nieuws. Je ziet dat bijvoorbeeld deze week ook bij UCB. Die resultaten waren minder slecht dan verwacht. En ze waren toch vrij positief over hun toekomst. En dan zie je toch dat die aandelen vrij snel klimmen. Dus ik denk dat toch dat nieuws nog altijd belangrijk wordt.
Oké, UCB, AB InBev, Argenix, dat zijn bedrijven die in de Bel 20 zitten. Hè, dat korfje steraandelen uit ons land. Even kijken buiten de Bel 20. Wat valt er daarop?
Ik denk dat we daar toch eens moeten kijken naar DME, dat eigenlijk misschien minder bekend is bij wat beleggers. Mm-hmm. Dat is een baggerbedrijf, maar die zich ook meer en meer toelegt op het installeren van windturbines en windmolenparken. En je ziet dat zij daar de laatste jaren enorm hebben op ingezet. Ze hebben daar heel veel geïnvesteerd in nieuwe schepen, bij het Orion. Dat is een schip dat eigenlijk in staat is om funderingen, om palen eigenlijk, voor die windturbines, van meer dan 2000 ton eigenlijk op te heffen en te transporteren, wat toch opmerkelijk is.
Alright.
En je ziet dat die investeringen hun vruchten afwerpen. Ze hebben bijvoorbeeld 44% meer winst gemaakt, hun dividend gaat met 40% omhoog. Dat zijn zaken dat vooral de beleggers toch wel graag zien, denk ik.
Ja, en we zagen ook inderdaad dat het aandeel positief reageerde op de cijfers. Wat dat trouwens geen evidentie is, Rowan. Mm. Want we zien toch andere windturbinemakers en bedrijven die onderdelen maken voor de offshore windsector, dat die het heel moeilijk hebben door oplopende kosten. We hebben hoge inflatie gehad en die bedrijven werken vaak met toch wel lange termijn contracten. Dus wat dat DME doet is echt wel sterk, omdat dat binnen de sector ook wel een uitschieter is. En dan zie je toch dat de markt dat wel beloont.
Oké, nog buiten de Bel 20?
Daar zijn toch nog twee opmerkelijke bedrijven die ik toch samen zou willen voegen, zijn de Keunig en Recticel, allebei actief in de bouwmarkt. En je merkt toch dat de Europese bouwmarkten het minder goed doen. De interesse zijn opgelopen, de mensen zijn minder geneigd om te bouwen of te renoveren. En je merkt dat in de cijfers van de Keunig en Recticel, die toch wel aan het slabakken zijn of minder goed waren. Bijvoorbeeld bij de koning is er wel het geluk dat Turkije het zeer goed doet, maar daar kampt men dan weer met een zeer hoge inflatie. En je ziet ook in de toekomstverwachtingen dat men daar toch wel zeer voorzichtig is voor 2024. Men hoopt toch op een herstel van de bouwmarkten, maar hopen betekent niet dat het ook zal uitkomen. Dus daar zal het toch wel, men zal het toch uitkijken zijn of de rentevoeten wat zakken, zodanig dat die bouwmarkten wat meer lucht krijgen en ook investeerders bereid zijn om meer te investeren in vastgoed.
Dat is juist, Frank. En het klopt ook dat beleggers naar die vooruitzichten kijken, hè? Zeker bij de Keuning en Recticel, waarvan we weten dat de bouwmarkt momenteel niet veel soeps is. Maar inderdaad, ze blijven voorzichtig. En je ziet ook dat beleggers dan zeggen van ja, dan gaan we nog niet kopen voorlopig, we blijven aan de zijlijn staan. Nochtans zijn de Keuning en Recticel zijn wel aandelen die vrij populair zijn bij het Belgische beleggerspubliek. En die ook qua waardering vrij goedkoop zijn. Maar voorlopig zit er ja, weinig gang in de koers. En dan moet er toch eens een element komen om die beurskoers terug in gang te kunnen krijgen. Van kijk, dat toch de Keuning of Recticel gaan zeggen van kijk, nu zien we wel een aantrekking, nu zien we wel een versnelling in het orderboek bijvoorbeeld. Maar voorlopig blijft dat allemaal een beetje ja, op apengapen liggen, zal ik zeggen.
Goed heren, we hebben nu ingezoomd op een heleboel bedrijven binnen en buiten de Bel 20. Maar vat het nu eens samen. Het businessjaar 2023 voor beursgenoteerde bedrijven in België, hebben die het goed gedaan?
Ik vind het moeilijk omdat die resultaten schieten een beetje alle richtingen uit. Je hebt altijd heel sterke bedrijven. Lotus doet het opnieuw enorm goed. Maar je ziet toch dat, ja, dat de economie vertraagt, dat het moeilijk is om in bepaalde sectoren, de bouw, de industrie, dat het daar toch wel moeilijk loopt. En ja. De Bel 20 en de hele Belgische beurs is eigenlijk een markt waar weinig tech bijvoorbeeld op staat, die het wel goed doet. En dan zie je toch ja, dat qua beursprestatie de Bel 20 toch weer een beetje achterblijft bij beurzen die meer tech of chips op hun koersenbord hebben staan.
Ik kan daar ook aan toevoegen, denk ik, bijvoorbeeld ook het vastgoed, zie je toch, de beursgenoteerde vastgoedaandelen blijven toch ook lijden onder die hogere rente, waar ze vorig jaar al een klap hebben gekregen. Je ziet die nog niet echt opnieuw opveren. Dus daar blijft toch wel ja, hier en daar problemen opduiken voor die Bel 20 en voor de Belgische beurs eigenlijk om echt mee te gaan in het sog van andere beurzen eigenlijk.
Oké, dat is al een beetje een blik naar de toekomst, hè. Wat leren de jaarresultaten die we de voorbije week gepubliceerd hebben gezien? Wat leren die ons nog over ja, de vooruitzichten van het komende businessjaar?
Wel, ik denk dat Frank al heeft aangehaald dat de bedrijven zich voorlopig vrij behoedzaam tonen over 2024. Mm-hmm. Nu, ik hoor wel economen zeggen dat vanaf de tweede helft van 2024 dat de economische groei terug wat zou moeten aantrekken. Maar dat zijn natuurlijk allemaal prognoses. En we zien toch dat zeker in de industrie dat ze zeer voorzichtig blijven. Dus wat zegt dat over het komende jaar? Natuurlijk De verwachtingen liggen misschien niet zo hoog, wat dat wel een voordeel kan zijn, zeker voor de beurs. Hè. Als de cijfers toch iets beter blijken dan verwacht, dan heb je niet veel nodig soms om de koers te doen aantrekken. Maar ik denk dat we van 2024 geen mirakels moeten verwachten.
Nee, ik denk dat het vooral de industrie is, waar toch wel dat echt aan het lijden is. Je merkt het op alle vlakken. Je ziet geef maar een voorbeeld voor Daikin, tijdelijke werkloosheid. Je zag deze week ook Barry Callebaut, 500 banen verdwijnen. Ja. Dus je ziet dat ook binnen en buiten de beurs zie je toch dat de industrie aan het lijden is. Dat denk ik niet dat daar snelle verbetering zit aan te komen. Ook omdat je merkt dat in Amerika bijvoorbeeld een enorm veel geld zijnde in de vorm van subsidies wordt aangesmeten om die industrie daar in Amerika naar daar toe te trekken. Mm-hmm. En je merkt dat ook dat de investeringen in Europa dan ook slinken en afnemen. Dat is natuurlijk een probleem en dat gaat zeker ook dit jaar blijven spelen. Plus, je ziet ook bijvoorbeeld bij een bedrijf als Solvay, zie je ook dat toch een soort normalisering optreedt van de prijzen, de volumes die wat lager komen. Dus dat zijn allemaal zaken die eigenlijk niet in het voordeel spelen van de beursgenoteerde en niet beursgenoteerde bedrijven die in de industrie actief zijn.
Goed, we hebben het gehad over België. Nu wil ik dezelfde oefening doen, maar voor de rest van de wereld. Laten we beginnen met Europa. Want eigenlijk was het een cruciale cijferweek, een seizoensapotheose voor heel Europa. Welke bedrijven springen eruit met hun jaarcijfers?
Ik denk dat we daar in de eerste plaats gaan kijken naar de tech-aandelen en meer bepaald de chip-aandelen. We zien dat de chip-aandelen blijkbaar toch de ommekeer hebben ingezet. Er was toch een beetje vrees dat 2023 een moeilijker jaar ging worden. Maar nu zien we toch dat de ommekeer is ingezet. Vooral de Nederlandse chipaandelen die we kennen doen het toch vrij goed. ASML bijvoorbeeld, Besi, dat zijn toch twee bedrijven die het goed doen. Maar daar zitten denk ik nog wel wat mogelijkheden in.
Het klopt, ook op de beurzen wordt zo'n ASML dan beloond als blijkt dat de cijfers dan toch weer beter zijn dan verwacht. Chips blijkt toch iets wat nog altijd massaal wordt besteld door bedrijven.
Ik denk dat we daar ook bijvoorbeeld de luxe sector aan kunnen toevoegen. De LVMH, Hermes van deze wereld, die blijft toch altijd zeer goed scoren. Die verkopen blijven nog altijd zeer goed. Dus duidelijk, de luxe blijft het goed doen. En dat heeft ook zijn gevolgen, denk ik, voor de beursindexen die ook daardoor mee omhoog getrokken worden. Ik denk dat we ook vooral moeten kijken ook eens naar defensie. We zien toch de aanval van Rusland op Oekraïne heeft heel de Europese wapenindustrie wakker gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan het Duitse Rheinmetall. Je ziet dat bijvoorbeeld Rheinmetall, dat vroeger vooral tanks maakte, nu ook munitie begint te maken. Om maar een voorbeeld te geven, net voor de inval van Rusland in Oekraïne maakten ze bijvoorbeeld per jaar 70.000 artilleriegranaten. Tegen 2025 rekenen ze op 400.000 tot 500.000. Dus je ziet, die zijn volop bezig om capaciteit te verhogen. En dan merk je natuurlijk ook op de beurs dat de beleggers dat heel graag hebben, zoiets.
Klopt, en trouwens, je zag al nu ondertussen 2 jaar geleden is het bij de start van de oorlog in Oekraïne, dat Rheinmetall al meteen een sprong maakte op de beurzen. Maar beleggers die toen zeiden van ik ben te laat, ik kan het niet meer doen, die hebben eigenlijk ongelijk gehad. Want we zien dat ook daarna nog het aandeel is blijven stijgen, ook door het toenemende orderboek. We zien ook dat het meer spenderen aan defensie is een trend die meer dan een paar jaar gaat duren, denk ik. Dus dat is wel iets om ook voor de langere termijn eventueel wat wel rendementen kan opleveren.
Ik wil ook nog wel iets zeggen over de banken. Ik denk dat de banken zijn toch ook belangrijk. We hebben gezien dat de voorbije maanden, eigenlijk sinds vorig jaar, de rentevoet enorm zijn gestegen. Dat de banken leven van de renteinkomsten, zijnde tussen wat ze uitlenen en wat ze zelf uitgeven aan spaargeld. Die renteinkomsten, dat verschil is enorm opgelopen. En daar halen eigenlijk de banken hun winsten ook uit. En je ziet, ze hebben echt enorm veel winst geboekt. Om maar een voorbeeld te geven, het Italiaanse Unicredit, 8,6 miljard euro als winst, gewoon netto winst geboekt. En gaan ze volledig uitkeren aan hun aandeelhouders. KBC, 3,4 miljard netto winst geboekt. Dat zijn winsten die we al lang niet meer gezien hebben van bij de banken. Dus dat is wel opvallend. Vraag gaat nu natuurlijk zijn, de rente is een beetje aan het zakken, is een beetje aan het afnemen. Gaan ze dat kunnen herhalen in 2024? Dat blijft de vraag. Net als de provisies, dat zijn dus de reserves die ze aanleggen voor eventuele verliezen op hun kredieten. Die zijn bijvoorbeeld licht gestegen. Gaan die blijven op het niveau blijven? Gaan die stijgen? Gaan die dalen? Dat zal ook wel bepalend worden in 2024.
Mm-hmm. Banken, wapens, luxe, pharma, chips, dat zijn de sectoren die het Europese beurssentiment drijven. Hoe staat België er dan voor tegenover de rest van Europa?
Ja, matig, hè, want buiten Melexis zijn er niet zo heel veel Belgische chipbedrijven, geen enkele, om het maar zo te zeggen. Mm. En dan zie je ook dat de Bel 20 dit jaar, ik denk dat ze 1% hoger of ongeveer vlak noteert sinds het jaarbegin. Terwijl dat de Europese beursbarometer, de Eurostox 50, 8-9% hoger noteert. Dus dan zie je andermaal, en het is niet de eerste keer dat we het moeten zeggen, jammer genoeg, dat de Bel 20 gaat toch weer wat achterop hinkt bij de rest van Europa.
Helaas.
Ja, inderdaad. Voor beleggers in België is dat inderdaad jammer.
Tijd om Europa te verlaten en nog iets breder te gaan. Want er is natuurlijk meer dan alleen de Eurostox 50. We weten dat veel Belgen beleggen in Amerikaanse aandelen. En ook op Wall Street regende het de voorbije weken jaarresultaten. Het komt daar stilaan ook tot zijn eind. En hetzelfde geldt voor de Aziatische beurzen. Wat is er buiten Europa het hardst opgevallen?
Ik denk dat er maar één bedrijf echt bovenuit springt waar iedereen over spreekt, zijn de Nvidia.
Yes.
Dat is het bedrijf dat zogenaamde AI-chips maakt en de geheugenchips die vooral gebruikt worden in datacenters en waarop eigenlijk de hele AI drijft. Ik denk dat iedereen daar naar uitkeek. Die resultaten waren ook weer buiten verwachtingen. En dat is eigenlijk gewoon de motor geweest voor heel die chipindustrie en voor die tech-industrie. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste jaarcijfers waren van het afgelopen weken, weken, zeg maar. Maar bijvoorbeeld ook, merk je dan bijvoorbeeld een Meta, andere big tech bedrijven, Meta bijvoorbeeld, die het ook zeer goed gedaan hebben. Dus ik denk dat daar zit in die Amerikaanse markt, zijn het vooral toch de techbedrijven die echt heel die markt naar boven stuwen.
Ja, klopt. En het is eigenlijk een trend die verder gaat vanuit 2023. Vorig jaar is Nvidia al verdubbeld, of zelfs al iets meer dan verdubbeld. En dan zie je dat er dit jaar, de voorbije twee maanden, weer 60% is bijgekomen op de beurs. Dus het is een trend, de AI hype, maar we mogen het eigenlijk niet echt een hype noemen, want we zien het ook terug in de cijfers. Mm-hmm. Die AI-trend, die houdt aan. En die houdt voorlopig nog altijd stand. Ook omdat tot nu toe zien we dat, dat de cijfers ook volgen. Niet alleen Meta en Nvidia, maar ook Microsoft boekte weer zeer goede resultaten, die ook zeer sterk staan in AI trouwens. Mm-hmm. En ik heb het al gezegd over Europa, dat je weer die beurs op twee snelheden krijgt. Mm-hmm. Ook in de VS is dat het geval, met de Magnificent Seven, zoals ze daar genoemd worden. Ja. De zeven grote techbedrijven die het zeer goed doen, of die toch voor de bulk van de winsten instaan. En dan de andere bedrijven waar het vaak minder goed gaat. Maar op indexniveau zie je het dan toch dat die grote bedrijven de indexen naar nieuwe hoogte stuwen, naar nieuwe pieken. En ik denk dat in de VS zowel de Nasdaq als de S&P staan op historische pieken. Dus toch wel een opvallende trend.
Ja, vooral die grote techbedrijven die kunnen cashen op de AI-trend, dat waren de grote verrassingen van 2023. Waren er ook rapporten die niet verrasten? Bedrijfsresultaten die gewoon heel illustratief zijn geweest voor bepaalde markttendensen in 2023?
Ik denk dat je daar vooral moet op kijken. Ik geef maar een voorbeeld naar de pharma-aandelen. Bijvoorbeeld Pfizer. Bedrijven, dat zijn bedrijven die eigenlijk volop geprofiteerd hebben van de COVID-pandemie. Waarbij ze enorm veel coronamedicijnen konden produceren en verkopen. Dat valt nu helemaal weg. Dat is helemaal weggevallen. Dat zie je ook in hun cijfers die dan dalen, die fors dalen. Maar dat zijn uitzonderingen eigenlijk. Dat geldt niet voor de hele farmamarkt. Want in die farmamarkt zie je bijvoorbeeld bedrijven zoals Eli Lilly. Bedrijven die echt op obesitas werken. Daar zie je bijvoorbeeld, dat is echt een markt die echt aan het boomen is. Dat zie je zowel in Amerika met Eli Lilly. Je ziet dat ook in Europa met Novo Nordisk. En ook met bijvoorbeeld een nieuwkomer waar nog niet veel over gesproken wordt. Dat is Zealand Pharma. Een aandeel dat eigenlijk maal 3 is gegaan op een jaar tijd. Ook weer door die obesitas. Dus dat is ook wel een thema dat heel erg speelt. Zowel in Amerika als in Europa.
Nog één keer eens goed uitzoomen dan. Hoe kijken jullie terug op het gehele resultatenseizoen? Alle jaarrapporten van 2023 die langs jullie bureau gepasseerd zijn.
Wel, al bij al denk ik, als je even teruggaat in de tijd en je weet dat we een energiecrisis hebben gehad, dat we hoge inflatie hebben gehad, dat er een oorlog in Oekraïne woedt nog altijd,
ja.
En ook het conflict in Israël en Gaza momenteel, dan denk ik dat al bij al blijft de economie zich zeker in de VS zeer goed weren. In Europa, dat ook iets dichter bij de conflictzone staat, begint het toch allemaal wat trager te gaan. Maar al bij al blijft een recessie uit, ook in Europa. En de meeste bedrijven publiceren ook wel vrij degelijke resultaten. Natuurlijk wordt dat altijd vertaald in stijgende beurskoersen. Niet per se, omdat beleggers de lat natuurlijk vaak al vrij hoog leggen. Maar al bij al denk ik dat gezien wat we achter de rug hebben, dat het al bij al wel degelijk is.
Ja, ik denk dat vorig jaar waren er toch veel doemscenario's, dat we hoorden van economen van we verwachten een recessie, een zware recessie. We zien dat in sommige landen, zie je wel een groeivertraging wel. Ik denk dat we dat ook zien in België. Maar je merkt toch dat de echte grote recessie zoals we die gekend hebben en ook de beursterugval zoals we die kennen in 2000 bijvoorbeeld of in 2007, 2008 met de financiële crisis, die is helemaal uitgebleven. En dus is het nu eigenlijk een soort crisisbestendigheid, een soort standvastigheid. Ze houden goed weerstand eigenlijk, zie je de meeste bedrijven toch doen. Het is nu alleen kijken, kunnen ze uit die middelmatige cijfers, kunnen ze daar weer omhoog kruipen, kunnen ze opnieuw aanknopen met degelijke groei, met degelijke rendabiliteit. Dat zal een beetje uitkijken zijn naar 2024. En daar hoor je toch, vooral in Europa, toch wel wat wisselende boodschappen. Zo je gemengde boodschappen van ja, voorzichtigheid, dat blijft toch troef in 2024 bij veel bedrijven, heb je het gevoel.
Voorzichtigheid troeft dus in 2024. Dat gaan we onthouden. Dankjewel, Frank de Rijmaker.
Graag gedaan, Roman.
En dankjewel, Evert Nerings.
Graag gedaan, Roman.
Wil je onze samenvattingen van die jaarrapporten eens afzonderlijk lezen? Van AB InBev en Argenix over ASML tot NVIDIA? Check dan tijd.be of onze app. Daar vind je de beste inzichten over hoe bedrijven presteren en hoe de beurs daarop reageert. Zowel binnen als buiten België in heldere taal. En natuurlijk kofferen we dat ook gewoon in de zeven. Morgenochtend is Bert er weer. En wat mij betreft, tot horens.
Dit was De Zeven Extra met Roan van Eijk. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.